Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag, hallo lieve schatten. Onze vakantie zit erop. Welkom bij Damn Honey!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 147. En dat wordt een aflevering met een groot en zwaar onderwerp. Dus ik gooi er meteen even een trigger warning in, een content warning. Want we gaan het hebben over femicide en geweld tegen vrouwen.
Ja, en dat doen we met bijzonder hoogleraar René Rumkes. Gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Dankjewel.
Hallo. René, je was de eerste persoon in Nederland die vrouwenmishandeling landelijk onderzocht. En je zette femicide op de kaart in Nederland. Onlangs stelde je samen met Tessel ten Zwege en Anja Meulenbelt het boek Voorbij de Verbijstering samen. En dat gaat over gender en geweld. En daarin staan ook bijdragen van 24 auteurs. Wat was de directe aanleiding van dat boek?
De directe aanleiding was onze eigen verbijstering over het feit dat iedereen zo verbaasd blijft over het ene na het andere incident.
Ja.
Waar het over geweld tegen vrouwen gaat, ongewenste intimiteit, grensoverschrijdend gedrag, er komen nu allerlei termen voorbij. Maar daaraan voorafgaand, Anja Meulenbelt en ik liepen al met het idee rond van we moeten een boek maken over geweld of over hoe het nu gaat met de situatie van vrouwen. We hebben in 2016 het F-boek uitgebracht, ook met een aantal bijdragen van een heleboel auteurs, met een soort state of the art van waar staan we nu toch eigenlijk met die vrouwenbeweging en het feminisme in Nederland. Nou, dat zat nog in ons achterhoofd, daar moeten we eigenlijk nu 7-8 jaar later toch nog eens een keer naar kijken. Toen kwam The Voice of Holland en toen dachten we, wij gaan het toespitsen op geweld. Want wat ik net zei, iedereen buitelt over elkaar heen met verbazing en verbijstering. En voor degene onder ons die toch al wat langer kijken hoe het met vrouwen in de wereld staat en ook naar geweld kijken, die denken alweer.
Ja, hallo, dit weten we.
Dus het is niks nieuws onder de zon. Dus dat was de aanleiding voor dit boek.
Ja,
en daarom ook de titel, we moeten voorbij komen aan die verbijstering. Want die verbijstering is een deel van het probleem.
Ja.
Je wilt dus niet zien dat het een structureel iets is wat gewoon in een soort onderstroom is. Waar jullie natuurlijk ook met jullie fantastische podcast en jullie werk ook aandacht voor vragen. Het gaat gewoon, de positie van vrouwen is enorm verbeterd in de afgelopen 50 jaar. Maar we hebben tegelijkertijd ook nog heel veel oude, zoals jullie zeggen, shit die je mee, waar je op stuit, die doorgaat. Dus we zijn er nog lang niet als het gaat om, laten we zeggen, echt gelijkberechtiging, echt gelijke kansen en überhaupt respectvol met elkaar omgaan, want daar begint het mee.
Ja, nou, we gaan straks in het hoofdgesprek voorbij die verbijstering en dan gaan we echt eventjes diep in op gendergerelateerd geweld over femicide. Maar we beginnen natuurlijk met onze publieksfavoriet, onze opening van de podcast, de Femimisser. Nidia, hoe ging jij de Femimisten in de afgelopen week?
Nou, ik was aan het hardlopen en ik heb een buurman bij mij in de buurt en die doet, ik heb altijd een beetje rare dingen met hem. En wat er dus nu gebeurde is dat hij deed alsof hij op mijn kont ging slaan. En mijn reactie was lachen. Toen dacht ik,
is dit een femimisser? Toen dacht ik, nee, want hè, vond ik het nou echt zo erg? En het is altijd een beetje met deze man wat rarigheid. En hè, je kan ook heus wel een keer lachen erom. En toen dacht ik, nee, want nu zit je jezelf eigenlijk te vertellen dat het wel grappig en leuk was. En die man is altijd raar en het hoort er een beetje bij of zo. Dat was ik mezelf aan het vertellen, terwijl ik vond het helemaal niet leuk, ik vond het helemaal niet grappig. Ik vond het heel vervelend dat hij dat deed. En ik dacht, ja, zal je zien dat het volgende keer weer zoiets gebeurt. Maar ik zat dus mezelf een beetje de cool girl aan te praten van, joh, mij doet dat niks. En ik lach erom en dat is geen femimisser, want ik vind het ook gewoon grappig.
En jij bent ook gezellig met de buurtjes en jij hebt deze relatie
ja,
met deze.
Ja, joh, I'm not like the other girls die daar dan moeilijk over doen. Ik lach hier gewoon om.
Ja.
Dit ging allemaal zo in 1 minuut zo door mijn hoofd heen.
Heb je het gevoel dat je de volgende keer wat zegt of niet?
Het is elke keer overvalt het je. Dus ja. Elke keer is het weer, wat zou ik dan ook zeggen? Ja, hey, geen, doe niet. Geen idee. Ik deed toch niks? Of zeg maar, want het is een soort rare situatie waar je dan weer in zit.
Ja, ik vind het een heel leuk voorbeeld. Het zet mij ook aan het denken. Mm-hmm. Het is ook een voorbeeld van dat grijs gebied waarin je dan als vrouw, als je inderdaad dan zegt, joh, doe normaal, dan dat je dan de reactie krijgt van, hoezo, ik doe normaal, wat is er dan, waarom doe jij moeilijk? Mm-hmm. Dat grijze gebied, wat dus tegelijkertijd laat zien dat mannen de macht hebben om de situatie te definiëren.
Ja. Ja.
Wat je ook doet, het is damned if you do, damned if you don't.
Ja, precies. Ja. Ja.
En het is zo tekenend dat dan dus allebei die scripts, zeg maar, allebei die situaties, die gaan dan zo tegelijkertijd door je hoofd. Wat als ik iets zeg? Wat gebeurt er dan? En wat als ik niks zeg? Dan doe ik het verkeerd. Of ik had eigenlijk iets moeten zeggen. Of dit is, ja. Is heel herkenbaar.
Marilotte, had jij ook nog een misser?
Ja, ik scrolde langs een post van een Nederlandse reality ster van vroeger, die ik nu al een tijd niet op tv heb gezien. Zij is een jaar, nou, 30 plus, denk ik, even oud als ik ongeveer, of misschien nog iets jonger. En zij maakte in die post, het was een, of in een video, maakte zij reclame voor een nagelsalon of een nagelproduct. Iets waarbij handen te zien waren. En ik keek naar die handen en ik ging naar haar profiel. En ik was echt heel erg aan het onderzoeken. En ik moest echt eventjes uitpluizen of dat inderdaad haar handen waren. Omdat ik ze er zo oud uit kon zien.
Ouwelijke handen. Dit zegt mijn moeder altijd, hè? Oh, dat heeft ze me altijd verteld. Ze kunnen nog zo hun gezicht verbouwen. Ja. Maar aan de handen kan je het zien. Dat ouwelijke.
Echt. Maar het was, ik moest ook denken aan jouw moeder. Want ik dacht, oh nee, ik ben Nidia's moeder. Ja. Want ik ging ook opzoeken hoe oud zij was. En ik ging kijken of het haar handen waren. Ja. En het was echt, ik dacht, nou, ik ben hier echt volledig in meegegaan. Echt vreselijk. Ik zag jou je handen al voor verbergen
ineens. Van schrikluisteraar stopte ik mijn handen meteen onder de tafel.
aan die handen kan je het zien.
Erg, ja. Nee, ja. Ik was me erg bewust van, maar ik ging er helemaal in mee. René, heb jij nog een femimisser?
Ja, jullie zetten me wel aan het denken. Mijn femimisser was dat ik in verband met wat gekraak in het lijf een foto gemaakt moest worden. En dat er gezegd werd, u krijgt bericht van de neuroloog. En dat ik dacht, wanneer zou hij antwoorden? En toen ik het dacht, al dacht ik, hoezo hij?
Ja.
Ja. Nou ja, kortom, ik viel door de mand.
Ja, een klassieker.
Absoluut.
Een klassieker die we allemaal regelmatig hebben, maken, ja. Denk ik. Ja. Maar ook goed dat je dan toch meteen denkt, hoop, waarom eigenlijk een hij?
Ja, zo ben ik dan zover ben ik wel afgericht inmiddels.
Ja. Dan is het tijd voor post.
Post.
Tijd voor post. Hey Nidia en Marilotte. Ja, en René, maar dat wist deze schrijver natuurlijk nog niet dat René hier zou zitten. Ik heb een vraag die gaat over de keuze om mee te doen aan genderstereotype dingen. Volgens mij pleiten jullie heel erg voor de eigen keuze van vrouwen. Dat we mogen doen wat we willen en dat daar ook geen stigma, taboe, schaamte meer op rust. Wat ik me daarbij afvraag is, als er inderdaad totale vrijheid bestaat voor een vrouw om te kiezen wat ze zelf wil, waarom ze bepaalde keuzes dan alsnog zou maken? En dan buiten het feit dat we op deze plek, op deze tijd, met z'n allen hebben besloten dat het de vrouw siert om deze dingen wel of niet te doen. En daar wil ik nu al de kanttekening zetten. Volgens mij kan je niet zeggen buiten het feit dat, want we zitten nou eenmaal met z'n allen in dat systeem.
Precies,
maar ja. Ik ga even verder lezen. Bijvoorbeeld een bikini waarin je je nauwelijks vrij kan bewegen en dus niet kan genieten van dat waarvoor je naar het strand gaat. Om lol te trappen en te zwemmen. Of een dikke laag make-up opsmeren waardoor je niet in je ogen kan wrijven, niet kan huilen, niet je gezicht kan aanraken. Schaamhaar scheren waardoor je elke dag in de badkamer jezelf bulten en jeuk staat te bezorgen. Waarom zou je jezelf vrijwillig beperken? Het gaat me trouwens niet om het recht om te mogen dragen of doen wat je wil. Ik ga natuurlijk geen botox verbieden en hoofddoeken van hoofden trekken. Ik pleit zelf tegen deze rituelen, rollen, etc. Ook als een vrouw er zelf voor kiest om eraan mee te doen. En ook al zit ik zelf waarschijnlijk ook nog onbewust vol met allerlei aangeleerde dingen. Omdat ik het niet feministisch vind om de dingen waardoor vrouwen onderdrukt worden te supporten. Ik vraag me af hoe jullie daarnaar kijken. Naar het idee van keuze, waar die keuzes vandaan komen en het voorbeeld dat wij geven aan anderen. Stel dat jullie je feministische utopie zouden moeten schetsen. Doen vrouwen daarin wel nog mee aan deze genderspecifieke dingen? Of doen ze het bijvoorbeeld op een andere manier? En mannen, doen die dingen die we nu met vrouwen associëren? Ik ben heel benieuwd. En, oh ja, bedankt dat jullie de podcast laten transcriberen. Dat is heel fijn voor iemand met gevoelige oren. Warme groet. Ja, de eigen keuze. Ja, ja. Wij sluiten de podcast altijd af met zelfweten. René, dat is misschien goed om te weten. Dus wij pleiten altijd heel erg voor het zelfweten.
En dat iedereen kan doen waar die zelf zin in heeft.
En deze luisteraar die denkt van ja, je spreekt jezelf toch ook een beetje tegen. Want je zegt zelfweten, maar je zegt ook vrouwen die moeten dus een bikini en make-up en schaamhaarscheren moeten we ook allemaal oké vinden. Daar zit voor deze luisteraar een botsing in die twee dingen.
Ja,
maar hoe kijken wij daarnaar?
Want het idee is dan, de maatschappij vertelt vrouwen, scheer je?
Ja.
En wij zeggen dan, nee, dat hoeft niet. Maar als je wil scheren, moet je dat zelf weten.
Ja.
Maar scheer je niet. Zo,
maar zelf weten.
Maar zelf weten, maar scheer je niet.
Ja.
Fuck scheren, maar zelf weten. Dat is een beetje hoe wij natuurlijk heen en weer gaan. Ja, en ik denk dus inderdaad dat in zichzelf ook gewoon zich ook wel tegenspreekt. In de zin van, hoe weet je nou wanneer je iets zelf weet? Omdat je in een wereld leeft waarin je gestuurd wordt, ofwel bewust ofwel onbewust, maar eigenlijk heel veel onbewust. Ik bedoel, als ik kijk naar mezelf en mijn lijf en al mijn problemen rondom hoe ik eruit zag, hoe dik ik mezelf vond, dat ik de hele tijd aan het lijnen was, zeg maar, het duurde lang voordat ik doorhad, oké, dit is een beeld wat mij wordt voorgeschoteld. Ik zie dat heel erg als de waarheid, dat dit mooi is en dat ik daar naar wil streven. En op het moment dat bij mij de schellen van de ogen vielen, dacht ik, ik hoef me hier helemaal niet aan te houden. Want wie zegt wat mooi is? Wie zegt, wie is daar de autoriteit van? Ik ben dat zelf. Maar voordat je dat voelt, ben je echt jaren verder. Want
ja, en in die tijd dat je dus zo met jezelf zat te worstelen en met je lijf, was je er ook van overtuigd dat dat is wat je wilde, toch?
Absoluut.
Want je wilde ook afvallen en je wilde jezelf limieten opleggen.
Tuurlijk.
Qua eten en weet ik veel wat je
allemaal
deed.
En dan zei ik ook van, ja, maar dat is ook gezond en ik zorg nu goed voor mezelf.
Dus je was zelf aan het weten dat je jezelf dat allemaal
ja, aandeed. Heel lang. Ja. Totdat ik aan mezelf kon toegeven, ik ben dit niet zelf aan het weten. En mijn relatie met mijn lijf is nu dus heel anders. En als ik nu zeg, ik ben bezig met gezondheid, gaat het ook echt over goed voor mijn lijf zorgen uit een plek van meer plezier en
liefde,
positiviteit en liefde voor mezelf en niet uit haat voor mezelf.
Ja.
Dus ik denk dat dat voor mij een heel concreet voorbeeld is van, alleen ik ga niet andere mensen vertellen,
jij
bent aan het afvallen omdat jij je lijf haat, want de wereld vertelt jou dat. Want dat gaan andere mensen niet van mij aannemen. Zomaar.
Ja, nou, als in het algemeen zou je het wel in deze podcast zeggen. Dat doe je ook. Maar als een vriendin tegen jou zegt, hé, ik ben aan het afvallen.
Ja,
dan ga ik niet zeggen, jij mag niet afvallen.
Tegen individuen ga ik dat precies niet zeggen, ja.
Hoe kijk je naar de eigen keuze en zelfweten, René?
Ik vind het een, dit is natuurlijk een hele existentiële filosofische vraag.
Ja, dit is het.
En ik ben in diepste wezen echt een liberaal in de zin van, ik ben maatschappelijk geëngageerd, maar in essentie moeten mensen zelf hun keuzes maken.
Ja.
Maar die keuzes, dat is een keuze in een context, die is nooit vrij.
Precies.
Dat kan niet,
nee.
Denk ik zelf. Maar ja, dat gezegd hebbende heb ik zelf, ook zoals jullie dat ook hebben zo te horen, je, laten we zeggen, politieke en ethische voorkeuren en prioriteiten. En voor mij is sociale rechtvaardigheid en een absoluut een centrale waarde in mijn leven. En de toegang daartoe, om die zo optimaal mogelijk te kunnen verdelen en gelijk te krijgen, of het nou man of vrouw zijn, of het wit-zwart is, of het oud-jong is, of het hetero-homo en alles ertussenin is, maakt niet uit. Maar dat gezegd hebbende, moet het ook bij je passen als persoon. En daar zit ook mijn, laten we zeggen, liberale inslag in. Ik bedoel, ik gebruik ook wat make-up, wat heet. Ik bedoel, ik gebruik kolen op mijn ogen, ik noem maar wat. Ja, is dat een conformisme aan een schoonheidsideaal van vrouwen, denk ik? Ja, voor mij niet, want ik zou willen dat ook wat meer mannen zich zouden versieren als het gaat om de esthetiek van het voorkomen, wil ik maar zeggen.
Maar je gebruikt ook al het woord versieren, wat natuurlijk ook alweer veel positiever is dan wanneer je iemand hoort zeggen, ik durf niet zonder mascara de deur uit, bijvoorbeeld.
Ja, ja, maar zelfs dan, weet je, dat kan heel persoonlijk liggen. Ik noem maar iets. Voor mij heeft het heel lang geduurd. Ik ben geboren met een oogafwijking. Loenste heel, heel sterk. Ben daar enorm mee gepest als kind. Het heeft heel lang geduurd voordat ik, je ziet het nu bijna niet meer, voordat ik dacht, maakt niet uit. Natuurlijk hebben 1000 mensen tegen mij gezegd, nee, dat is niet te zien, het maakt niet uit. Zo werkt het niet.
Kom niet binnen dan.
Nee, maar weet je, dat is wat ik bedoel. Elk vogeltje zingt zoals die gebekt is. Ja. Dus dat moet daar, ik vind ook, ja, het hoort bij het leven om daar die ruimte voor te laten. En precies, daarin ook keuzes te maken of besluiten te nemen. Natuurlijk zullen die op sommige momenten ook aansluiten bij wat maatschappelijk een norm zou zijn. Maar of dat dan meteen zou betekenen dat je ergens bij neerlegt of weet ik wat, een vals bewustzijn hebt en zomaar meehobbelt. Ik denk dat het gaat ook te ver.
Ja. En soms is meehobbelen ook de veilige keus.
Ja,
en dat is het soms. Dat is ook soms pijnlijk. Van nou ja, als je die ladder op wil, doe maar meer als een man. Gedraag je maar meer als een man, want dat brengt je tot een hoge positie. Daar zijn wij tegen. Maar ik snap het ook heel erg als iemand denkt: ja, ik doe dat, want ik wil gewoon daar op die positie terechtkomen. Daarom, wat je net ook al zei, we moeten zorgen dat die wereld verandert, waardoor die keuze wel meer vrij is. En je dus wel ook volledig volgens stereotype vrouw aan de top zou kunnen komen. Of elk voorbeeld dan ook. Dus wat wij ook proberen met Damn Honey, vertel mensen informatie, geef een voorbeeld van hoe het kan. En dan kunnen mensen zelf kijken, nou, misschien pas ik mijn keus aan, of ik blijf gewoon lekker me scheren of whatever. Want ik voel me daar nou eenmaal prettig bij.
Ik denk wat ik zelf ook belangrijk zou vinden is, dat doen jullie natuurlijk ook, het mensen laten zien dat er verschillende keuzes mogelijk zijn.
Ja, precies. Het voorbeeld
weet je,
geven.
Dat je dus, en überhaupt dat je je bewust ervan bent dat bepaalde dingen een bepaalde prioritering, keuze, besluit of wat dan ook inhouden. Ik moet nu ineens terugdenken aan een discussie die ik gisteravond had over de zachte G. Ik ben oorspronkelijk in Zuid-Nederland geboren. Ben opgevoed met een zachte G. Ik ben ook tweetalig opgevoed, dialect sprekend, later Nederlands. Ik ben een enorme dialect fan nog steeds. Ik heb nooit mijn zachte G weggemoffeld. En daar heb ik heel, heel vaak commentaar op gekregen. En vooral ook, daar ben ik op gepersifleerd. Naarmate ook ik meer in het publiek debat mij begaf, of in vergaderingen zat met een aantal hoogte-methoden, hoe vaak er niet gewoon daar een grap over is gemaakt. En ik ken dus mensen die ook in dit geval uit Zuid-Limburg kwamen, die hebben logopedielessen genomen, omdat één iemand wilde de diplomatieke dienst in en die dacht en was ervan overtuigd dat een zachte G een obstakel in de carrière zou zijn. De ander is journalist, we gaan geen namen noemen, en heeft inderdaad een landelijke carrière gerealiseerd. En ze zegt dankzij logopedie, want je hoort niet meer. Dus het is fascinerend om te zien. Dat is een heel ander voorbeeld, denk ik.
Maar wel een heel goed voorbeeld.
Over hoe sociale druk enerzijds aanwezig is, maar anderzijds ook gepercipieerd wordt en ervaren door mensen.
Ja.
En je vervolgens dus de keuze voor de keuze stelt, doe ik daar wat aan of niet?
Precies. En is dat dan een vrije keuze? Dan kan je je dus afvragen. Want ja, je wordt ook gewoon een beetje die kant. Als iedereen die jij om jou ziet in het journalistenvak zonder dialect praat, dan denk je, nou, dan zou ik dat ook maar gaan doen. Want dat
dialect,
helpt mij
het
wellicht.
Het gaat over de zachte G.
Zachte G. Ja, want dialect, dat verstaat niet iedereen. Maar dat is hetzelfde voorbeeld met wat ik net zei over die vrouw die dan naar de top wil. En die denkt, ik conformeer me er maar aan. Terwijl dat is natuurlijk heel zonde en jammer. En het zou heel goed zijn om meer verschillende
voorbeelden te zien. Ja.
En als we het dan hebben over een feministische utopie, dan denk ik dus dat het... Want de vraag is hier, wat is jullie feministische utopie? Want doen vrouwen daarin wel nog mee aan deze genderspecifieke dingen? Ik denk dat dus mijn utopie daar niet per se om draait of vrouwen wel of niet daaraan meedoen, maar meer over hoe de wereld reageert op als ze het wel of niet doen.
Ja, dat het dus niet uitmaakt. Want dat je niet is... meer gewaardeerd wordt. Precies. Dat je niet van je, dat je dus niet een bepaalde plek kan bereiken. Dat het dus allemaal alles een open, meer open speelveld en dan idealiter natuurlijk een volledig open, dat iedereen inderdaad zelf kan weten. Maar ja. Goed, dat is een utopie, maar daar weten wij toch alle drie dat dat niet...
Nee, maar goed, er wordt gevraagd naar onze utopie. Ja.
Het gaat ook, ja, voor mij, ik zou überhaupt niet een feministische utopie nastreven, omdat feminisme maar één van de waardesystemen is, zal ik maar zeggen, die voor mij richtinggevend zijn. Het gaat ook over een wereld waarin ik wil leven waar geen racisme is.
Ja, dat is voor ons wereld... geldt dat ook wel als feminisme. Ja, wij zien dat wel ook als daar onderdeel van.
Ja, ja, ja. Ja. Dus het gaat over dus, die intersectionele kant. Precies, alle, laten we zeggen, lijnen waar langs ook gelijkheid.
Ja, en in deze brief gaat het natuurlijk heel erg over man-vrouw. Maar ja, voor ons is het dus de intersectionele feministische utopie. Is dat iedereen kan zijn wie die is. Zonder dat je wordt afgerekend als je buiten een norm. Dat de norm er dus ook niet meer is eigenlijk. Maar ja, die norm zal er denk ik altijd zijn.
Ja, daarom is het een utopie.
Ja,
ja, dat kan precies. Dus niet.
Oh nee.
Maar goed. Dit is wel een beetje onze kijk op zaken, denk ik. Ja.
Sponsorblokjes tijd.
Ja, ja, oortjes gespitst voor Podimo. Op Podimo vind je heel veel exclusieve podcasts en luisterboeken.
Het is de audiohemel.
Ja.
Als je zin hebt om compleet in een verhaal gezogen te worden, dan moet je bij Podimo wezen.
En jij had de tijd. Heb jij nog wat gebinged tijdens de vakantie?
Jazeker. Nou, sterker nog. Mijn hele vakantie is bepaald of ingevuld door Podimo, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik had in de aflevering voor de vakantie gezegd dat ik ging schoonmaken, toch?
Ja.
Ik ging mijn keuken schoonmaken. Nou, ik die keuken schoonmaken. Ik dacht, ik ga wat luisteren. Ik luister het luisterboek Opgeruimd van Marie Kondo.
Slim.
Toepasselijk, hè? Toen kreeg ik natuurlijk de geest. Helemaal gegrepen. Alles sparkte joy of geen joy. Ik weggooien, knietjes, schrobben, alles, het hele verhaal.
Ik kreeg allemaal foto's.
Jij foto's van opgeruimde kasten en zo. Maar op een gegeven moment had natuurlijk Marie Kondo uit overgestapt op podcast.
En wat heb je toen geluisterd?
Heel veel. Mm-hmm. Maar even speciale aandacht voor Er is iets vreemds gebeurd. Want mijn god, dat heeft me letterlijk slapeloze nachten opgeleverd.
Maar durfde jij dat aan? Want dit gaat dus over hele vreemde, onverklaarbare gebeurtenissen. En die zijn soms erg creepy.
Nou ja, ik dacht overdag, ik zit hier met mijn rubberen handschoenen aan, niemand doet mij wat. Maar dan lag ik 's nachts in bed en dan zag ik schaduwen. En dan dacht ik, oh mijn god, schaduwmensen, ging ik helemaal bed. Ik heb zelfs nog een museumuitje er ook aan vastgeplakt aan dit avontuur. Want er is een aflevering over rare dingen die gebeuren in musea. Dus ik naar het Rijksmuseum, naar beelden kijken die een rol spelen in een van die afleveringen. En dan stond ik toch even anders naar te kijken als ik het niet gezien had. Er was ook een jongen die ging er soort lollig naast staan poseren voor een foto.
Nooit doen.
Ik moet nu heel snel weg hier.
Kijk, ik heb dus door jou, omdat jij dit verhaal had, ook die aflevering geluisterd. En mijn tijdsblok geboekt bij het Rijksmuseum, want ik ben gefascineerd.
Ja.
En ik liep gewoon door de supermarkt tijdens het luisteren van deze aflevering. En nog steeds stond ik zo van...
Ja. Het is echt, wat een zalige podcast. Slapeloze nachten. Nee, niet slapeloze nachten. Er is iets vreemds gebeurd. Maar wil je ook slapeloze nachten?
Dat kan.
Want wat krijg je ervan? Wil je geïnspireerd worden om naar een museum te gaan? Wil je je hele huis van top tot teen schoonmaken? Je kunt nu 1 maand gratis gebruik maken van Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/zomer.
Deze aflevering wordt ook gesponsord door de dating app Hinge.
Designed to be deleted.
Ja, ja. Het idee van Hinge is het volgende. Je vindt hier de liefde van je leven en daarna gooi je de app weer van je telefoon.
En wat Hinge nou net even anders maakt, uniek maakt, is dat je prompts kan toevoegen aan je profiel. En dat zijn korte ijsbrekers waarmee je persoonlijkheid kunt laten zien en kan delen waar je naar op zoek bent.
En er waren tijden dat ik de dating apps afstruinde. En dat was vooral veel foto's kijken. Op een gegeven moment ken je elk gezicht. Maar het idee van de prompts is dat je een paar zinnen toevoegt en dat je dan dus alweer meer een idee krijgt met wat voor iemand je te maken hebt. Dus wat voor humor iemand heeft, wat iemand bezighoudt, dat soort dingen.
Ja, je geeft eigenlijk antwoord op korte vragen. Dus het geeft ook wat richting van wat ga ik dan over mezelf vertellen. Ik geef gewoon antwoord op die vraag. En je kan natuurlijk aan de hand van wat andere mensen opschrijven een gesprek openen.
Precies, very handig. Ik dacht, als jij nou eens wat prompts beantwoordt.
Oh god.
Ja.
Nu.
On the spot. Samen zouden wij kunnen...
hardlopen, koffie drinken.
Moeilijk, hè?
Vind je mij leuk en origineel in deze antwoorden?
Leuk en origineel.
Je moet me niet zo on the spot zetten met dit soort dingen. Je moet er nog even over nadenken.
Ik denk, als je die op Hinge zat, zou je de app kunnen deleten.
Ja, hier heb ik al wat zieltjes mee gewonnen.
Precies. Oké, samen zouden we, ik vul het wel in, de waterkanonnen van Extinction Rebellion kunnen trotseren.
Oh ja.
Kunnen gaan winterzwemmen.
Ja.
Aan rare dingen kunnen ruiken. Hou je van?
Ja.
Creepy podcast kunnen luisteren, zodat Nydia wel zelf durft te slapen.
Dat we het samen luisteren. Ja,
samen luisteren. Ja. Ja. Parfum maken.
Oh, jij bent heel goed hierin.
Toby Mans naar een renbaan kunnen sturen.
Misschien moet jij mensen je dienst aanbieden om Hinge profielen in te vullen.
Bel mij.
Je kan het op je cv toevoegen.
Dating app. Profiel writer.
Ja, precies. Nou, heb jij ook zin om je dating app te deleten? Download hem dan eerst. Hinge. En dat schrijf je met H-I-N-G-E. En downloaden kan zowel met een Android als iOS.
We moeten het even hebben over femicide. We noemen de verschrikkelijke cijfers best wel vaak in deze podcast. Elk jaar worden er in Nederland zo'n 40 vrouwen vermoord. Vaak door een ex-partner of familielid. En veel mensen kennen die statistieken niet en reageren dan dus verbijsterd. Echt? In Nederland? Dodelijk geweld tegen vrouwen is een structureel maatschappelijk probleem. En het wordt tijd er ook op die manier naar te kijken. En dus voorbij die verbijstering te gaan. En iemand die hier al jaren voor pleit, ben jij, René. Laten we dus ook beginnen bij de basics. Wat is femicide en wat is de definitie van femicide?
Femicide betekent dat een vrouw gedood wordt omdat ze een vrouw is. En dat is een lastige, want dan definieer je iets in termen van zichzelf. Wat daarmee bedoeld wordt, is dat veel vrouwen het slachtoffer worden van een moord of doodslag. Als zij zich gedragen, wat in de ogen van de pleger, meestal is dat de man of de ex-man, een vrouw niet zou passen. Dat een vrouw dat iets doet wat naar zijn, want het zijn bijna altijd mannen die dat doen, wat naar zijn overtuiging niet mag, niet hoort, niet past. En in essentie gaat het dan over vrouwen die zich onttrekken aan het controlerend gedrag van de man in kwestie.
Ja, ze doet iets anders.
Ze wil weg.
Ja.
Ze wil zich onttrekken aan zijn macht, zijn invloed, omdat ze daar last van heeft. Ze wordt belemmerd in haar leven. Vaak gaat het ook om vrouwen die niet alleen zeg maar psychisch gecontroleerd worden en tot van alles gedwongen, maar ook fysiek lijden, geslagen worden, hoeft niet altijd, of gedwongen worden tot seks of tot andere dingen. Kortom, het gaat dus om een moord en doodslag, moord of doodslag, op een vrouw die iets doet wat als onvrouwelijk. Hè? Ze is niet gehoorzaam, dat is de essentie. En dus in die definitie van een vrouw die wordt gedood omdat ze een vrouw is, zit dus die, laten we zeggen, maatschappelijke codering in. Van een vrouw die geacht wordt zich te gedragen als vrouw. En dat betekent dat je volgzaam moet zijn. En als het erop aankomt, je ook moet onderschikken aan de man of de familie. Want kijk, in die zin zijn bijvoorbeeld eerwraakmoorden zijn ook vormen van femicide. He, dan zit er een heel specifieke culturele component, komt er nog eens bij. Maar die culturele component die gaat dan vaak over de eer van de familie, die door de seksualiteit van de vrouw gedragen moet worden. En als zij zich in de ogen van de familie gedraagt op een manier dat niet passend zou zijn, dan mag zij dus volgens die code vermoord worden. Dat is een vorm van femicide.
Ja.
Want er wordt met dubbele standaarden ook gewerkt. Want als een man een seksuele relatie zou hebben, een jonge man, die wordt niet gedood.
Nee.
Dus ik benadruk ook altijd dat de dodingen van vrouwen, die dus, als je het heel simpel stelt, in de meeste gevallen uit jaloezie of uit onvermogen om de scheiding te verdragen, dat de reden is voor de man. Dat is een, laten we zeggen, wit-Hollandse variant op de eerwraakmoord.
Ja. Ja. Mooi gezegd.
Het is niks wezenlijks anders dan dat de man in kwestie ervan overtuigd is dat hij het recht heeft op een vrouw. Vaak hoor je ook de plegers zeggen, in meer dan één zaak ben ik dat tegengekomen. Dat er gezegd wordt, omdat de vrouw of de jonge vrouw, het meisje, het gaat ook niet alleen maar over, laten we zeggen, wat oudere getrouwde vrouwen. Maar ook, laten we zeggen, de verkeringsrelaties of de dates. Dat de jongen in kwestie of de man in kwestie zegt, als ik jou niet kan hebben, ja, mag niemand anders jou, precies, hebben. Dus ja, die term hebben alleen
eigendom,
al. Hè?
Ja.
Ja. Ja, eigendom. Je hebt recht op iets.
Ja. Maar dan zou je dan eigenlijk kunnen zeggen, femicide is moord op vrouw omdat zij vrouw is en zich niet gedraagt volgens wat men vindt dat een vrouw is. Dat eigenlijk een, klopt, soort van eraan vasthangt. Want vaak, weet, ja, je wel, dan probeer je dit uit te leggen op een feestje. Even casual onderwerp. Mensen vragen wat feminisme is dan nodig. Vertel je bijvoorbeeld iets over feminisme. Dan zeggen mensen, hè, omdat ze een vrouw is. Dat voelt dan voor mensen al. En ik snap wel wat ermee bedoeld wordt. Maar er zit een soort, ja, om, net niet genoeg aan om het echt goed te snappen.
Ja, want je, ja, door het te
je
zeggen,
dat
wek je
verhelderen.
Eigenlijk wel, toch? Want het is dan alsof, omdat iemand jou ziet
straat,
en jij bent een vrouw.
En dan hop.
En dan omdat je een vrouw bent, jou doodmaakt. Maar dat is het niet. Want niet elke moord op een vrouw is femicide, denk ik.
Nou, dat is een hele interessante vraag.
Ja.
Die discussie leeft dus onder onderzoekers ook. Want,
ja,
neem bijvoorbeeld de moord op een prostituee. Hè, of een hoer. Een vrouw, een sekswerker. Hoe je het ook wil noemen. Die wordt in essentie ook gedood. Omdat zij, kijk, de dynamiek kan, de casussen kunnen verschillen. Soms kunnen er gewoon diensten gevraagd zijn aan de vrouw in kwestie die zij geweigerd heeft. Maar dan wordt zij nog steeds gedood omdat zij een vrouw is, als sekswerker,
ja,
geacht wordt gewoon te leveren wat de klant in dit geval wil. Dat heeft alles met haar vrouw zijn te maken.
Ja, dat is niet
en
waar,
haar seksualiteit.
Ja.
Dus, ik zou er zelf als onderzoeker ook voor zijn om, als je het in een wetenschappelijke context ook, en vooral ook om te zeggen, hoeveel vrouwen gaat het? Hè? Wat,
ja,
zijn nu de correcte cijfers?
Ja.
Dat je ook dit soort dodingen daarbij rekent.
Ja.
Omdat het meisje die, het zal intussen 2 jaar geleden zijn, door haar sportleraar vermoord is,
ja,
die in een park gevonden wordt. Een schoolvoorbeeld van femicide.
Ja, ja, omdat zij had een relatie met haar oudere docent,
ja,
en hij kon haar niet hebben en heeft haar toen vermoord.
Ja.
Dat is inderdaad ook een schoolvoorbeeld.
Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel sekswerkers die, of relatief veel, die ook het slachtoffer van moord en doodslag worden.
Ja.
Nou, en, maar dat, daar weten we nog eigenlijk, laat ik het anders zeggen, een deel van die dodingen blijft onder de radar, omdat het, en daar wordt ook internationaal is daar al vaker aandacht voor gevraagd. Omdat het dan vaker gaat over vrouwen die bijvoorbeeld niet geregistreerd staan in het land waar ze werken.
Mm.
We hebben nu net, dus 2-3 dagen geleden, een casus naar voren gekomen van een trans sekswerker in, ik meen, Rotterdam. Of nee, het was Amsterdam. Die een cold case, die is een jaar of 20 geleden vermoord hier in Amsterdam, gewurgd. In de bosjes, letterlijk, zo'n klassiek scenario. Gevonden was een cold case, er is nu een pleger voor opgepakt.
Hmm.
De vrouw in kwestie was een trans vrouw en een sekswerker. Kwam uit Ecuador, een van de Zuid-Amerikaanse landen. Dus daar is, dat is een voorbeeld van een casus die dus ook in vergetelheid kon raken, omdat er ook bijna geen mensen waren hier die haar kenden,
ja,
en die alarm konden slaan.
Ja.
En daar is ook in de internationale gelederen, zeker ook VN en Raad van Europa, die zich met geweld tegen vrouwen bezighouden, zeg maar die transnationale lijnen die er lopen, ook voor een deel door migratie, maar ook door mensenhandel, zie je dus dat met name vrouwen weer een specifiek risico lopen om in de handen van mensenhandelaars terecht te komen, of überhaupt onder de radar te blijven, omdat ze illegaal migreren,
mm-hmm,
om in hun levensonderhoud te voorzien.
Ja, ja.
En vervolgens dus ook in een hele maatschappelijk kwetsbare positie komen, dat als ze dan in de handen van foute personen vallen, zoals in dit geval het geval lijkt te zijn met die vrouw uit Ecuador, ja, dan krijgt er verder geen haan. Ja.
Nee, dus dan zou je dan ook kunnen, zeg maar, het cijfer wat ik net zei, 40 vrouwen per jaar in Nederland, ligt waarschijnlijk een stuk hoger.
Of het een stuk hoger, dat is lastig te zeggen. Maar het ligt zeker hoger om een aantal redenen. Dit is één reden. Een aantal gevallen worden nog steeds niet echt goed gedefinieerd en vallen dus buiten, vallen dan weer in een andere categorie, de reguliere moord en doodslag. Want dat wordt natuurlijk wel binnen de politie goed geregistreerd, elke moord of doodslag of dood door schuld. Maar het cijfer ligt ook hoger, omdat in de definitie die het CBS gebruikt, en de politie ook, is het uitgangspunt dat je getrouwd bent of gescheiden of samengewoond hebt.
Oh, okay. Ja.
Dus als een relatie, en de reden daarvoor is dat men juridisch technisch gezien een heel eenduidig criterium wil hebben. Ja. Dus als jij, laten we zeggen, een date hebt die je pak een beetje 5 of 10 keer gezien hebt en denkt, nou nee, die jongen die spoort niet of hoe dan ook, ik vind hem niet leuk, ja, ik wil het uitmaken. En je wordt vermoord, die valt dan niet in de categorie partnerdoding.
Oh.
Omdat dat een losvaste relatie was, dat is de redenering van de politie, dat waardoor men het moeilijk vindt om te zeggen, is dat nou eenduidig een partner of niet?
Ja.
Dus dat wordt wel geregistreerd als een moord of doodslag. Maar als je dus hebt over cijfers femicide, dus vrouwen die gedood worden omdat ze een specifiek risico lopen, omdat ze zeggen, ik wil iets niet, hier ligt die grens en de partner accepteert dat niet, is dat cijfer hoger?
Nou, is een stukje verbijstering van onze kant.
Ja,
over dit.
Zeker.
Over deze definitie.
Ja, dus
dan.
De moord op bijvoorbeeld Humaira, dat was in 2018, of dat was een tijd geleden. Zij werd vermoord door haar date waar ze niks mee wilde, mm-hmm, op school. Die telt niet mee als femicide volgens de officiële richtlijnen van het CBS.
Officieel inderdaad niet, maar in dit geval gaat het ook over de casus die, zeg maar, uit de politiedossiers gedestilleerd kan worden. Als de politie vrij eenduidig kan zeggen, nee, dit was een partner. Dus ik denk dat deze zaak wel
meetelt
als
okay,
zodanig wordt geregistreerd. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf, weet ik, van twee gevallen van twee studentes. Eén in Utrecht, één in Hilversum, die door een vriendje, dat was een soort losvaste date. In korte tijd, twee zaken die los stonden van elkaar. Maar binnen een half jaar zijn beide vrouwen begin 20 gedood. Het is zeer de vraag hoe die dus geregistreerd worden,
ja,
als het gaat over de relatie met de partner.
Ja.
En hoe komt het dan, oké, dit gebeurt veel, het is ook wel meer in de media lijkt het, maar toch weten heel veel mensen de term femicide, kennen ze niet. Zoals, mm-hmm, zelfs minister Kuipers die nog zei, help me even, toen hij door een Hart van Nederland journalist hierover een vraag kreeg. Wat is jouw verklaring daarvoor?
Het is een term die is in eerste instantie in VN-verband, zeg maar, gelanceerd. Dat is trouwens niet helemaal waar. Die hebben het, zeg maar, meer publiekelijk gemaakt. De term bestaat al veel langer. Die is al in begin jaren 90 door Diana Russell gelanceerd. Waarom heeft het in Nederland, maar ook in West-Europa, niet opgepikt? Zeker in Nederland zijn belaat. Nederland denkt in een heleboel opzichten dat wij het redelijk goed voor elkaar hebben.
Ja, wij zijn natuurlijk een heel geëmancipeerd land. In 2011 was de emancipatie ook afgerond, toch?
2001, volgens mij.
Oh, 2001, sorry. Ja, volgens minister.
Ja, ietsje later. Maar dat,
Nou ja, goed. In ieder geval,
begin 2000 ergens.
Ja, begin 2000.
Waren we allemaal klaar, behalve de migrantenvrouwen. Dat waren de zieligerts die onderdrukt werden.
Verder was alles gelijk.
Ja, precies.
Ja, dat zei de toenmalige minister was klaar van sociale zaken. Namelijk mijn achteroom of zo. Die is familie van mij, ja.
Dus nee, kijk maar dat.
Dus dat heeft ermee te maken.
Nou, daar zijn we intussen wel op teruggekomen, beleidsmatig gezien. Maar je ziet in Nederland gewoon in de media met name. Die hebben daar toch een, laten we zeggen, grote stem in. Maar ook in politiek en beleid. Wij willen heel graag voorbij zijn aan het probleem van seksisme en ongelijkheid. En zeggen dus, we kunnen ook genderneutraal zijn. Mensen kunnen kiezen. En ze kunnen kiezen. Dat is wat dat betreft, als je vraagt waarom Nederland, dat is ook een van de ja, gevolgen van een politiek en beleid die in toenemende mate door een heel neoliberaal wereld- en mensbeeld wordt gekleurd. We kunnen allemaal kiezen.
Hoe bedoel je, je kan kiezen?
Nou,
qua gender kiezen bedoel je? Of,
Nee. Oh. Gewoon als het gaat over jouw... het liberale denken. Je kunt kiezen welke opleiding je wilt. Ja. Welke
de wereld ligt aan je voeten.
De wereld ligt aan
het
je
ligt
voeten.
Niet aan je gender als je ergens niet komt. Want dat,
dan heb je niet werken. Hard genoeg
Precies.
doorgezet.
Ja, okay, dat snap ik.
De wereld ligt aan niemands voeten. Dat zal geen enkele liberaal zeggen. Maar als je wilt, kun je. Willen is kunnen. Dat vind ik geweldig. Dat is een club die heet ook zo. Willen is kunnen.
Echt?
Ja, die bestaat. Maar dat is natuurlijk de mantra van een liberaal politiek wereldbeeld. De Amerikanen van je kunt van krantenjongen tot miljonair kun je het schoppen. Dat wereldbeeld is natuurlijk in de afgelopen 15 jaar, na 4 kabinetten Rutte, is dat enorm verspreid, ook in Nederland. Een heleboel voorzieningen, maatschappelijke en sociale voorzieningen, zijn ook afgebroken. Dat genderneutrale beleid is een van de elementen daarin. Dat zie je heel duidelijk in als het over geweld gaat. Er is een mensenrechtenverdrag opgesteld door de Raad van Europa. Dat heet in de wandelgangen de Istanbul-conventie. Dat is een mensenrechtenverdrag ter preventie van en bescherming van vrouwen en tegen geweld tegen vrouwen, maar ook tegen huiselijk geweld. En daar zit iets, een ambivalentie in dat verdrag, in de zin van, of een dubbelheid moet ik zeggen, dat ook als het over huiselijk geweld gaat, worden ook mannen en kinderen als potentiële slachtoffers beoogd. Waar op zichzelf niks mis mee is. Maar dat is weer een hele andere discussie. Hoe dan ook, dat verdrag pleit ervoor dat landen die dat ondertekenen, en dat heeft Nederland gedaan, dus ook een gender-sensitief beleid maken. Dus dat je beleid ontwikkelt dat als het over geweld gaat, de bescherming, de preventie, het ondersteunen ervan, dat je oog hebt voor die verschillen tussen de seksen en ook kijkt wat hebben vrouwen nodig, wat hebben mannen nodig en alles ertussenin. En Nederland weigert dat.
Ja, dus
daar is Nederland voor op de vingers getikt. Ja. En Nederland heeft nu in 2020 is ze op de vingers getikt. In 2023 heeft Nederland geantwoord, waar ze normaal een jaar voor krijgen. Maar dan zie je dus ook Nederlands, ik heb het over de regering nu. Mm-hmm. Die vindt dan andere dingen belangrijker. Internationale mensenrechten, hoezo? Dat is voor ontwikkelingslanden. Dat is een beetje het cliché.
Daar staat Nederland
boven.
Nederland,
staan wij boven.
Nederland
wij
is superieur daarin natuurlijk. Ja.
Dus in 23, eerder dit jaar, is geantwoord dat wij voldoen. En dat men ook verder, sommige vragen gaan ze ook niet op in.
Oh, dus je ziet daar. Ze werden op de vingers gestrekt. Nederland zei, joh, je kan, waarom doe je dat?
Weg.
Want we doen het hartstikke toppie.
Nou, laat ik dan het voorbeeld inderdaad, voor een deel wel. En als het over geweld gaat, en over registratie bij de politie bijvoorbeeld. Daar werd in het, door de commissie die toeziet op die naleving, werd gezegd, Nederland, jullie houden niet goed die cijfers bij. We kunnen niet goed uit de politiecijfers afleiden hoeveel vrouwen, hoeveel mannen worden nou slachtoffer.
Ja, oké.
Nou, is het antwoord van de regering in januari van dit jaar. Weet u, we hebben verschillende korpsen in Nederland en het is heel lastig om die korpsen op één lijn te krijgen.
Ja, okay. Dat is het antwoord.
Ik zeg het even simpel samengevat. Ja. Maar dat was het antwoord. En daarmee zegt Nederland dus, de Nederlandse regering, wij leggen dit naast ons neer, want zij zijn wel degelijk verantwoordelijk voor een nationaal beleid als het gaat om hoe wordt er wat geregistreerd in Nederland. Daar kun je niet je verschuilen achter, we hebben 10 korpsen en die hebben een autonome. Dan nog, hè, dat is zo, maar dan nog steeds, als jij als regering je verplicht hebt om te zorgen dat je een eenduidig registratiesysteem over geweld en welke vormen van geweld, dan kun je niet zeggen, ja, dat hebben we wel ondertekend, maar die 10 korpsen, daar gaan we niet over.
Ja,
nee, want dat afschuiven. Is ook onzin natuurlijk.
Maar waarom is het zo
belangrijk?
Het is
een heel oneigenlijk argument. Ja. Dus wat je dan ziet, is het wordt niet, dus terugkomend op je vraag, hoe komt dat in Nederland? Het wordt gewoon niet echt belangrijk gevonden, omdat men zegt, ja, hebben we hier een probleem? We hebben toch eigenlijk geen probleem?
Nee, in Saoedi-Arabië, daar hebben we een probleem.
Het, het gaat voor een deel over het, en dat is inderdaad die onderstroom. Het gaat over de bagatellisering. En vooral dat, zo van het valt allemaal mee. En dat zelfbeeld van we hebben de boel op orde Nederland.
En dat registreren, dus daar dus wel heel duidelijk gender in meenemen. Het belang daarvan is dan het structurele probleem in kaart brengen.
Ik denk als je geen cijfers hebt, kun je niet laten zien bijvoorbeeld dat zoveel vrouwen worden gedood in die privésfeer. Mm-hmm. Maar je kunt ook niet laten zien dat vrouwen dus kennelijk een veel groter risico lopen thuis dan mannen.
Ja.
Want wat je in de discussie vaak ziet, zeker onder criminologen, dan wordt gezegd, ja, maar wacht even, geweld is toch vooral een probleem dat mannen treft. En dat klopt. Mm-hmm. Er zijn veel meer mannelijke slachtoffers van moord en doodslag, maar überhaupt ook vrouwen. Maar het interessante is, en daar heb je dus die correcte registraties en zorgvuldige, betrouwbare registraties voor nodig. Alleen dan kun je laten zien dat ja, er zijn minder vrouwen worden vermoord dan mannen. Mm-hmm. Maar mannen worden vermoord door mannen voor een groot deel in de georganiseerde misdaad. Precies, of op straat.
Ja. Ja.
Terwijl vrouwen, 70-80% van de vrouwen die gedood worden, worden gedood in huis achter door hun man of ex-man.
Ja.
Dus je hebt het zijn over verschillende soorten geweld, wil ik maar zeggen.
Ja. En de plegers daarvan zijn over het algemeen mannen.
Klopt.
En de slachtoffers bij huiselijk geweld is een groot deel vrouw. En in de misdaad met veel geweld en alles wat je voor je ziet in actiefilms en zo.
Geweld in het publieke domein, het zinloze geweld.
Ja, dat is man.
Dat zijn mannen die elkaar. Mannen die mannen doden.
Ja.
In de privésfeer zijn het mannen die vrouwen doden. En vrouwen worden bijna niet op straat als slachtoffer gedood, maar wel binnen
thuis. Ja.
En zijn bijvoorbeeld de cijfers voor zeg maar het geweld in de georganiseerde misdaad en het publieke domein en waar dus de mannen slachtoffers vallen, zijn die cijfers wel op orde of niet? Zeg maar, is daar ook nog een soort oneerlijkheid?
Nee. Kijk, ook de cijfers, er wordt absoluut wel geregistreerd hoeveel vrouwen het slachtoffer zijn, want tenzij een lijk niet gevonden wordt. Maar over het algemeen worden mensen die gedood worden gevonden.
Ja.
Lichaam. Dus ook die cijfers van het aantal dodingen kloppen. Alleen de relatie tussen de dader en het slachtoffer.
Ja.
Ja.
Daar schort de registratie.
Ja. Okay.
En als je dus van de 100 dodingen eigenlijk maar bij vrouwen pak een beet van de helft weet dat ze door de partner zijn gedood, en die andere helft blijft dat dus onduidelijk. Terwijl daar zit dus dat die verborgen groep femicide in.
Ja.
Omdat een deel van die vrouwen waarvan nu die in de statistieken terechtkomen met, ik noem maar iets, relatie met dader onbekend. Ik noem maar wat.
Ja.
Relatie onbekend. Dat daar wel degelijk gevallen van femicide bij zit. Omdat het bijvoorbeeld, waar we het eerder over hadden, kan gaan, ik noem maar iets, om een sekswerker die door een klant is vermoord. Of dat het gaat om een vrouw die door een date wordt vermoord, die niet in de statistieken geregistreerd wordt als een relatie. Omdat het een losvast verhaal was. Wat juridisch technisch gezien dan niet kwalificeert als een partner.
En valt er een patroon te ontwaren als je het hebt over gendergerelateerd geweld? Hoe dat gaat met slachtoffers? Is daar een soort vast iets?
Ja, het vaste element is dat het gaat om een vrouw die een groter risico kennelijk heeft gelopen om het slachtoffer van geweld te worden. Maar kijk, gendergerelateerd geweld is een paraplu-begrip. Hè? Dat zijn alle vormen van geweld die tegen vrouwen of het vrouwelijke worden gericht. Dat dus het motief is om dat geweld te plegen. Dat het dus net als bij femicide, dat het gedrag van de vrouw in dit geval, die zich wil onttrekken aan de macht, invloed, controle, noem maar op, de aanleiding is om haar te doden, zie je dat gendergerelateerd geweld, dat kan dus gaan over, dat zijn een heleboel vormen, ik noem even de belangrijkste, dat gaat over verkrachting, dat gaat over partnergeweld, dat gaat over genitale verminking, dat gaat over gedwongen huwelijken, dat gaat over grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer. Om maar even een paar van de meest bekende vormen van geweld, om daarop in te zoomen, dat zijn allemaal vormen van geweld waar vrouwen of uitsluitend of disproportioneel vaak het slachtoffer van worden. En in beide zie je dus dat dat element dat ze het slachtoffer worden van geweld, omdat dat tegen het lichaam van vrouwen en tegen de positie van vrouwen is gericht. Dat er dus wereldwijd, laat ik even het concreter maken. Wereldwijd is partnergeweld van mannen tegen vrouwen de meest voorkomende vorm van geweld.
Overal.
Overal, wereldwijd. De cijfers variëren in Nederland, in West-Europa, is de ondergrens van vrouwen die het ooit in hun leven meemaken, is 1 op de 5. Oplopend tot 1 op de 4, als je het gemiddeld neemt over West-Europa. Bekijk je het wereldwijd, en dan hebben we het dus echt over systematisch uitgevoerde, betrouwbare bevolkingsonderzoeken. 1 op de 3 vrouwen.
Ja, heel veel.
Partnergeweld. Heb ik het echt alleen over fysiek partnergeweld, wat eenzijdig tegen vrouwen wordt gericht. Dat is een vorm van gendergerelateerd geweld, omdat het gaat over geweld waarin mannen zeggen, jij zult en jij moet en jij hoort naar mij te luisteren. En als jij iets doet wat jou niet zint, dan krijg je klappen. Daar zit die genderdimensie in.
Ja.
Natuurlijk zijn er ook vrouwen die mannen slaan. Ik heb zelf daar ook onderzoek naar gedaan. Toen ik onderzoek deed naar het slachtofferschap, heb ik ook gevraagd, sla jij zelf wel eens je partner? 1 op de 10 vrouwen zegt, ja, dat doe ik.
Ja.
En als je dan vraagt, wat zijn de gevolgen? Dan zie je dus meteen die, wat ik dan noem, die genderdimensie. Ja, vrouwen slaan ook, maar de gevolgen en de frequentie zijn vele malen minder ernstig dan omgekeerd. Dus zelfs als je eenzijdig slaat, de vrouw die wel eens zegt, nee, ik ben nooit geslagen door mijn vriend of man, maar ik heb hem wel eens geslagen, dan is de ernst, maar ook dan is het echt een incident wat fysiek geen of nauwelijks gevolgen heeft. Een uitzondering daar gelaten. Mm-hmm. Bij vrouwen is dat een totaal ander beeld. De vrouwen die zeggen, ik word geslagen, dat is in Nederland 1 op de 5 ook, 21%. Bij ruim de helft daarvan is dat ernstig en herhaald geweld, wat ook meer dan eens tot letsel leidt. Dus de aard van het verschijnsel is anders.
Ja.
En daar zit die genderdimensie in. En ik vind dat ook belangrijk om te benadrukken, want vrouwen slaan ook. Vrouwen, niets menselijks is vrouwenvreemd. Nee. En bovendien, het is ook heel begrijpelijk soms, ook zoals het ook begrijpelijk kan zijn dat mannen slaan, want je kunt juist in de intimiteit van een liefdesrelatie wordt het beste in je boven gehaald, maar ook het minst mooie in alle opzichten, ook hierin. Dus dat je soms uitschiet, vind ik eerlijk gezegd helemaal niet zo vreemd. De vraag is alleen, kun je jezelf daarin controleren? En kun je jezelf corrigeren? Zoals het hele leven een leerschool is waarin je denkt, oké, dit heb ik niet zo handig gedaan, moet ik anders doen. Gaat het ook over het kunnen slaan van iemand of het plagen of weet ik wat. Dus dat over en weer gebeurt is helemaal niet zo gek, maar daar hebben we het niet over. Daar heb ik het niet over als ik het over gender gerelateerd
heb. Nee, je hebt het echt over de excessen. Dat over wat geen incident meer is.
Waar er geen incident meer is. Waar het ernstig is dat mensen echt gewoon hun zelfbeheersing verliezen. Dat andere is wat ook intussen in de literatuur common couple violence genoemd wordt. Wat situationeel, alleen in een ruziesituatie. En niet fysiek tot ernstig letsel leidend. Dat is een ander verhaal dan het gendergerelateerd geweld.
En zie je dan dat structureel geweld vaak vooraf gaat aan femicide?
Vaak wel, maar het hoeft niet altijd.
Okay.
Femicide gaat toch vooral over het niet kunnen verdragen van het verlies van je partner. De scheiding. En wat je soms, maar de casussen verschillen.
Mm-hmm.
Er is een groot deel waar inderdaad zeker wel controlerend gedrag en dwingend gedrag
dus
een probleem
dat
was.
Dat is meer mentaal geweld, zou je dan kunnen zeggen.
Dat maar zou je niet, zoeken, of sociaal.
Ja, precies. Maar niet wat je dan voor je klappen per se. Maar het kan ook controleren zijn. Waar ga je heen? Met wie ben je dan?
Precies.
Bellen terwijl iemand een afspraak heeft. Ja,
ja, of wat ook toch wel uit klinisch onderzoek onder plegers is gebleken. Dat mannen die dit doen ook een een zeer sterk narcistische persoonlijkheidsstructuur hebben, waarmee ze dus überhaupt, ook dus in de relatie, maar dingen die in het leven gebeuren waar ze geen controle over hebben, die anders lopen dan zij gehoopt of gedacht hadden, dat ze dat ervaren als een persoonlijke kritiek of een persoonlijk falen of een persoonlijke aanval. Het wordt heel erg op zichzelf betrokken.
Oh ja.
Daar ben je, ja, daar, vandaar het, ook de narcistische persoonlijkheidsstructuur. Dus daar hoef je zelf niet gewelddadig voor te zijn, maar dan kun je op het moment dat iemand zegt ik ga scheiden, dan kan zo iemand, dat kan dan, laten we zeggen, de trigger zijn waardoor iemand totaal zelf controle verliest en zo'n daad pleegt. Overigens zie je dan wel vaak, ook bij mannen waar dus geen geweld, fysiek geweld aan vooraf is gegaan, dat ze wel vaak al hebben gedreigd. Zo van, als jij gaat scheiden, dan zul jij dat niet, of dan gaan de kinderen, vaak zichzelf ook. Nogmaals, deze groep, hè, die is een subcategorie van narcistische, gestoorde plegers.
Maar oké, stel je luistert dit en je denkt, oh, maar mijn man, mijn vriend, partner, die dreigt hier ook mee of die is ook controlerend. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen?
Praat erover met iemand anders.
Met iemand anders.
Zoek iemand met wie je erover kunt praten om helderder te krijgen, loop jij een risico? Dit is een signaal.
Maar een professioneel iemand of iemand in de buurt, een vriend of vriendin. Want ik kan me namelijk ook voorstellen dat op het moment dat je een partner hebt die controlerend gedrag vertoont, dat het ook niet altijd op je overkomt. Of dat je ook soms het idee van, ja, maar dat is niet echt geweld.
Ja.
Want geweld met fysiek geweld met klappen is duidelijk geweld. Mm-hmm. Terwijl controlerend zijn is natuurlijk veel meer weer dat grijze gebied waarvan niet iedereen misschien dat meteen zegt, dit kan niet of dit is giftig gedrag.
Ja. En daarom zou ik zeggen, praat erover of hulp. Het kan een hulpverlener zijn, maar zeker ook in je eigen omgeving. Omdat je zelf, zeker als er inderdaad geen geweld, geen fysiek geweld nog is bijgekomen. Als dat niet aan de orde is, bedoel ik. Maar je wel in zo'n harnas komt te zitten waarbij je zelf het gevoel hebt van ik moet op eieren lopen, ik weet niet wanneer ik commentaar krijg, dan zit je in een risicosituatie.
Ja.
Hoe dan ook is dat een reden, lijkt mij, om ook voor je eigen mentale gezondheid en het gevoel van zie ik het allemaal nog scherp, om gewoon eens met iemand te praten. Je hoeft niet per se meteen naar een hulpverlener. Maar leg het voor. Want het punt is, je komt zelf in een spiraal terecht waarin je, en dat is vaak de dynamiek in deze relaties, zie je dan, waarin iemand die met zo'n persoonlijkheidsstructuur opereert, die neemt jou dan ook mee in dat verhaal van, ja, maar als jij niet dit, of als jij nu maar wel dat doet, dan heb ik nergens last van. Dus de verantwoordelijkheid komt voor een deel bij jou te liggen. Zo voel je dat in elk geval. Terwijl je tegelijkertijd het gevoel hebt van, ja, maar wacht even, doe ik het wel of doe ik het niet? Zorg ik dat ik wel een jurkje aan heb? Zorg ik dat ik wel het eten klaar heb? Zorg ik dat wel de kinderen binnen of buiten spelen? Het kan in principe heel veel zijn wat de aanleiding kan zijn. En je weet het nooit helemaal zeker. Als dat aan de hand is, zit je in een, loop jij het risico dat je zelf hier, niet dat je meteen een slachtoffer gaat worden van een doding, maar dat je zelf mentaal hieraan onderdoor gaat.
Ja.
En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Daar moet je die grens trekken. Want dan ben je ook niet meer weerbaar. En dan kun je ook geen, je kunt niet je tegenover je vriend, je man of je vriendin, je kunt je niet meer opstellen met een heldere blik. Je wordt meegezogen in een verhaal wat je zelf voor een deel helemaal niet meer begrijpt.
Ja.
Laat staan dat je er grip op hebt.
En je wordt medeplichtig gemaakt.
En dan ga je ook jezelf kwijtraken. En dan heb je gewoon een probleem.
Ja.
En wat nou als iemand dat aan jou vertelt? Van, hey, ik
zit hierin.
Ja, wat zou dan een goede reactie kunnen zijn?
Ik denk de vraag stellen, wat heb je nodig om je beter te voelen? Wat zou jij, als je het nou helemaal, wat soms ook helpt, is de, wat ze noemen de hypothetische vraag. Van als je het nou helemaal zelf voor het zeggen zou hebben.
Ja.
Wat zou je dan doen nu? Los van welke beperking.
Precies.
Geld is geen beperking, huisvesting is geen beperking, angst is geen beperking. Gewoon als je het nou helemaal zelf in de hand zou hebben.
Ja.
Zelfs kunnen beslissen. Wat zou je dan willen? En kan iemand je daarbij helpen? Ik denk, het is ontzettend belangrijk om, als het over geweld gaat en überhaupt toxisch, wat dan de giftige dynamiek, omgangsvormen waar we nu meer zicht op krijgen. Het is ontzettend belangrijk dat we leren praten op een manier dat je iemand ruimte geeft. En een vraag stellen is belangrijker dan zeggen, ik vind dat je dit of dat moet doen.
Ja, niet te veel gaan sturen.
Invullen.
Ja, invullen.
Maar dat is lastig, want kijk, als je zelf een situatie, ik noem maar iets, stel, er zou iemand bij mij op de stoep staan die zegt, ik ben het huis uitgerend, want hij staat met een mes, enzovoort. Ja, dan zou ik zeggen, niet teruggaan.
Nee,
als die vrouw zegt, ik wil naar huis, dan zou ik toch geloof ik zeggen, nee, ik vind dat je nu hier moet blijven.
Ja, ja.
En zeg maar wat ik kan doen, bij wijze van spreken, maar dan zou ik denk ik wel gaan sturen.
Ja. Ja, nee, dat is een ander voorbeeld. En als ik nou het gevoel heb van, nou, Marilotte die zit in een gevaarlijke relatie, maar zij zegt daar tegen mij niks over.
Ja.
Mijn mond open trekken?
Dat vind ik wel.
Ja.
In elk geval de vraag stellen.
En de vraag
ja,
is
wat
dan,
is de vraag?
De vraag is, ik zie dit. Wat betekent dat voor jou? Of gis ik me? Dat zou denk ik mijn, van ik zie iets waar ik me zorgen over maak.
Dus het toch opengooien.
Ja.
En dan de vraag stellen, wat betekent dat voor jou?
Ja.
En dan van daaruit hulp zoeken, hulpverlener zoeken. Stel, er is echt iets aan de hand of iemand.
Weet je, dan blijft het aan de ander om te beslissen.
Ja.
Je kunt iemand niet dwingen om hulp te accepteren.
Nee.
Ook al zie jij, bij wijze van spreken, dat het misgaat. Ben je ervan overtuigd dat iets misgaat? Je kunt niemand dwingen. Je kunt, ik weet zelf uit onderzoek dat vrouwen die naar een opvanghuis uiteindelijk gingen, die waren gemiddeld tussen de 0 en de 10 keer alles tijdelijk weggegaan.
Hmm.
En telkens weer terug.
Ja.
Van die keren zal overduidelijk een heel aantal gevallen zijn geweest, waarin de mensen bij wie ze dan hun toevlucht hadden gezocht, dat die gezegd hebben, doe het niet, ga niet terug.
Ja.
Ieder heeft zijn eigen proces daarin nodig. En weet je, dat is, vind ik, de paradoxale winst van het debat zoals wij het ook nu hebben, het gesprek zoals wij het nu hebben. Huiselijk geweld, zoals het in Nederland wordt genoemd, is nu begint een onderwerp te worden waar we het over kunnen hebben. Maar wat we nog niet goed weten, is het erover te hebben als een probleem wat complex is en mogelijk een tijd duurt voordat je eruit bent wat wijs is.
Ja.
Wat we heel graag willen is meteen zeggen, ja, maar wacht eens even. Als jij geslagen wordt, mijn koffertje zou al lang klaar zijn.
Ja, precies.
Eén keer
heel pijnlijk om te horen.
We willen gewoon heel zwart-wit, duidelijk, bam, dit is het en nu dit en dan dat en dan is iedereen veilig.
Maar als
jij
dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik ook schrikken.
Nee, zo werkt het niet, precies.
Ja.
Nee, maar je wilt dus ook daarmee de complexiteit niet zien.
Nee, precies. Ja. Want
alsof ik zeg altijd, als de hand die slaat ook de hand die lief is, heb je een probleem?
Ja.
Niemand is alleen maar een rotzak. Niemand.
Nee.
We hebben allemaal. Ook mannen die slaan, hebben ook kanten die heel lief zijn.
Ja.
En het probleem, nogmaals, en daarom zeg ik ook, dat is de paradoxale winst, we hebben het er meer over, maar de complexiteit van het probleem wordt nog onvoldoende erkend. En ook, laten we zeggen, ook onder hulpverleners. Het is professioneel gezien echt een hele complexe problematiek. Omdat het voor een deel, dan heb ik het dus over het gendergerelateerd partnergeweld. Dus dat die vormen van eenzijdig geweld, waarbij de man in dit geval dan meestal de man, degene is die bij herhaling slaat, bij herhaling ook verwondingen worden veroorzaakt. De vrouw bang wordt dat je met elkaar, dus je komt met elkaar in een spiraal terecht. Dat is ook het geweld wat zich vaak kenmerkt door de pleger die zegt, ik schiet uit mijn slof, en die daarna met spijt komt. En zegt, ik zal het nooit meer doen. Met andere woorden, daar zit die wat ik eerder ook zei, die genderdimensie en die zelfbeheersing is men kwijtgeraakt. Dat maakt het ook voor de vrouw in kwestie heel erg moeilijk, omdat het contrast zo groot is.
Ja.
Tussen die onbeheerste kant, waar iemand echt zoals ze dan ook zeggen, het werd me zwart voor de ogen, zo bedoelde ik het niet. Ik zal het nooit meer doen. En die hele beheerste kant, die heel erg lief en aandachtig en zorgzaam kan zijn.
Ja.
Ik weet niet, een van de mooie voorbeelden daarin vind ik de HBO-serie die gemaakt is naar het boek van Liliane Moriarty. Little Big Lies. Of Big Little Lies.
Big Little Lies, oh ja.
Daar zie je een heel overtuigend voorbeeld van zo'n man die redelijk succesvol is, maar die zo'n gesplitste gedrag aan de dag legt, waardoor het ontzettend moeilijk wordt voor de vrouw om te denken, ja, maar wacht eens even. Het duurt dus heel lang voordat ze echt denkt, ja, maar het gaat niet over. Het komt telkens weer terug. Ja. Ook al zegt hij, ik zal het nooit meer doen. Maar het is niet alleen voor haar moeilijk, maar het is ook moeilijk om het aan haar vriendinnen uit te leggen. Wat je in die film dan heel goed ziet. Ja. Omdat die vriendinnen die hele aardige man ziet.
Ja.
Die leuk is voor de kinderen. En het deugt allemaal.
Je hebt het zelf ook wel eens gezegd, toch? Dat je iemand kende, een hartstikke leuke man, en die bleek ook zijn vrouw te slaan. Dat je daar zelf ook dacht van, hè?
Precies.
Ja.
Dus dat is wat ik bedoel met, we hebben allemaal onze schaduwkanten. De vraag, denk ik, waar we nog steeds niet echt goed antwoord op hebben, is hoe komt het dat kennelijk meer mannen een schaduwkant hebben als het gaat over agressieregulering?
Ja. Echt die gewelddadige kant.
Dat is naar mannen toe, maar dan in het bijzonder naar vrouwen toe. Hoe komt het dat mannen, en ook alleen in die intieme sfeer, die agressieregulering niet meer op orde hebben, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dan dus gewoon door het lint gaan. Ja.
Maar wordt die vraag gesteld? Want jij stelt nu die vraag.
Die begint in klinisch onderzoek gesteld te worden.
Okay.
Maar dat is werkelijk beginnend. Want welke man ziet dit als een probleem waar die dus ook aan bereid is om aan onderzoek mee te werken?
Ja.
Als ik nu in mijn loopbaan een nieuw onderzoek zou moeten starten, zou dat mijn vraag zijn. Ik zou onderzoek willen doen naar mannen die redelijk sociaal vaardig door het leven gaan en alleen in die privésfeer met enig regelmaat totaal door het lint gaan.
Ja.
En daar zelf ook last van hebben.
Ja, tuurlijk.
Daar zou ik graag onderzoek naar willen doen van wat betekent dat voor jou en hoe werkt dat ook? En wat ik ook in in de inleiding heb ik verwezen naar Jacqueline Rose, dat is een Engels psychoanalytica, die dus zegt, haar perspectief hierop is dat veel mannen waarschijnlijk onbewust echt bang zijn voor hun eigen afhankelijkheid van een vrouw.
Ja.
En dat ze daar zo emotioneel door in de war kunnen raken, dat ook aan agressie kan
triggeren. Ze zijn geleerd van je bent zelf, je doet het allemaal lekker zelf. En op het moment dat ze dan denken, oh, er is wel een afhankelijkheidsrelatie, dan schrikken ze daarvan.
Ja, daar zijn ze bang voor. Ze zijn bang voor de afhankelijkheid.
Ja, okay.
En gelukkig niet alle mannen.
Nee.
Laten we dat niet vergeten. Precies, het is uiteindelijk toch waarschijnlijk een minderheid van de mannen die dat probleem heeft.
Ja.
Wat zij zegt, het gaat over angst voor afhankelijkheid. Niet schrikken alleen, maar dat afhankelijkheid dus iets is waarin jou iets wordt aangedaan, waar je denkt, snap je, het is voor een deel een onbewust proces.
Maar je wordt natuurlijk ook als man gesocialiseerd om stoer te zijn en het allemaal zelf te doen en niet om hulp te vragen. Dus dan zou het wel kloppen dat percentueel mannen daar minder goed mee om kunnen gaan. Precies. Met het idee van afhankelijk zijn van iemand, van een vrouw. Eigenlijk vooral omdat dat niet mannelijk is.
En dan is de vraag die mij dan puzzelt, hoe komt het dan dat zich dat in geweld vertaalt?
Ja. Ja.
Dat er dus mannen zijn die daar ook, en nogmaals, die dat zelf ook niet willen. Kijk, er is een deel mannen die zegt, zo ben ik nou eenmaal. Snap je, in die zin is het, we hebben het over echt een heel complex probleem.
Ja.
Waar en culturele legitimeringen en sociale leerprocessen, waar jij net op doelde, maar ook onbewuste dynamieken een rol spelen. Ik ben zelf ervan overtuigd dat een deel van het probleem echt ook op dat onbewuste niveau zit en dus ook om die reden zo hardnekkig is.
Mm-hmm.
Omdat je ook voor een deel intussen het hebt over gedrag, waarvan de meeste mannen ook zeggen, ja, ben je nou helemaal van God los? Dat mag helemaal niet. Je houdt je handen thuis. Zeker tegen een vrouw. Een vrouw sla je niet. We kennen allemaal de culturele codes van beschaving.
Ja.
Ik denk dat er buitengewoon weinig mannen zullen zijn die zullen zeggen, nee, een vrouw mag je slaan hoor. Maar toch zie je, en daar heb ik zelf ook onderzoek naar gedaan, als je het gewoon wat complexer gaat maken, ook in de vraagstelling, en zegt, stel nou, je hebt heel erg veel ruzie en je komt er niet helemaal uit en je hoort dat je vrouw vreemd is gegaan, wat dan? Dan zie je dus dat opeens het percentage mannen en vrouwen, die zegt, nee, dat je dan slaat, vind ik.
Dat begrijp ik wel.
Dat is ook toelaatbaar.
Ja.
Dus, snap je, we zijn, dat is wat ik bedoel met die paradoxale winst. We zijn wel sinds pak een beetje jaren 70 nu in staat om te zeggen, geweld tegen vrouwen is een probleem. Ook geweld in huis is een probleem. Huiselijk geweld, foei, schande, het mag niet. Maar de complexiteit ervan en de ambivalenties waarmee we dus allemaal worstelen, op het moment dat je denkt, shit, hier baal ik van, whatever. Daar hebben we het nog niet echt over. Dat we dan zien we dus dat we nu eigenlijk tot een heel simplistisch beeld gekomen zijn. We zeggen, het mag niet. Dus als het gebeurt, dan ben je gewoon een loser.
Ja.
De man die het doet. En de vrouw is helemaal een loser, want die heeft niet meteen haar koffertje gepakt.
Ja, ja. Maar je ziet ook vaak de reactie van mensen in de omgeving. Want dat heb je heel vaak in de media. Dan komt er een buur aan het woord. En die buurmanvrouw die zegt dan, nou, maar het was zo'n vriendelijke man. Dus dat idee zit ook heel erg strak nog in ons allen. Van als jij vriendelijk bent, dan ga je niet je vrouw vermoorden.
Doe je het niet, ja.
Ja, maar hoe kunnen we daar, of misschien hoe kan de media daar dan een rol in spelen om dat beeld te doorbreken? Allemaal foto's van vriendelijke mannen.
Dit kan ook een moordenaar zijn.
Nee, ik bedoel, hoe ga je dat dan aan?
Geloof heilig in de rol van kunst en literatuur bijvoorbeeld. Ja. En film dan. Hè? Dat je dan...
Ja, zoals die serie.
Little Big Lies, dat je dan... zeg maar op een niet bedreigende manier krijgt aangereikt, zo kan het werken.
Ja. Ja, en dan kan je het zien en dan herken je je misschien zelf of iemand in je omgeving daarin.
Gewoon dat zeg maar het bewustzijn kan scherpen op een manier die niet bedreigend is. Naast het doorgaan, ik ben in qua professie een wetenschapper en ik geloof dus heilig, ook al gaat dat... duurt dat heel lang en gaat het langzaam. Maar ik geloof heilig dat kennis, het verzamelen van betrouwbare kennis, altijd helpt om meer inzicht te krijgen in wie wij als menselijke diersoort zijn. Mm-hmm. En hoe we ons dienen te gedragen. Of dat nou gaat over klimaatbeheersing of over agressieregulering. Wetenschap is nodig. Dus als je mij vraagt wat is nodig, laten we doorgaan met onderzoek.
Ja.
En ik ben ook heel blij dat te kunnen melden. Ik ben zelf nu officieel, heb ik afscheid genomen als hoogleraar. Maar we zijn nog in gesprek met de universiteit en ook mensen daarbuiten om te kijken hoe kunnen we door laten gaan.
Ja, alsjeblieft. Ja.
Want het is natuurlijk
ik gun je
bizar.
Het pensioen, maar...
Nee, niet dat ik door wil gaan. Ik vind
dat mensen doorgaan. Ja, jouw werk voortzetten.
Het vakgebied, precies,
het vakgebied moet blijven bestaan. En
maar
verder.
Is het zo dat omdat jij afscheid neemt, dat vakgebied dan nu niet aan de hand is?
Er is geen leerstoel meer.
Ja, ja.
Die was gekoppeld aan mij. Dat was ook de leerstoel die door Atria was ingesteld. Op dit moment worden naar mogelijkheden gekeken om het
door te laten
gaan. Ook met de Universiteit van Amsterdam. Maar kijk, uiteindelijk, We hebben nu nog externe financiering daarvoor nodig. Dus ja, nu is het inderdaad zo. Het stopt.
Ja, dat kan ook heel heftig goed worden. Ja, ik vind het ook.
Ja,
dat vind ik ook
verbijsterend. Het is actueler en urgenter dan ooit.
Ja.
En uiteindelijk vind ik ook dat het de universiteiten zelf zijn die in hun beleid moeten zeggen, zoals wij, universiteiten hebben gewoon een x-bedrag om ook aan leerstoelen te besteden. Daar worden inhoudelijke keuzes gemaakt. Dat dit een van de prioriteiten wordt.
Ja.
Want het is gewoon een maatschappelijk omvangrijk, urgent, actueel probleem.
Ja.
En fenomeen waar een heleboel mensen door geraakt worden. En wat ook weer een effect heeft op een heleboel andere vraagstukken waar een universiteit zich mee bezighoudt. Gezondheid, hulpverlening, veiligheid, wetgeving, beleid, noem maar op. Dus het is in alle opzichten zijn de argumenten evident dat dit een taak is voor de reguliere academische gemeenschap om hier kennis over te verzamelen.
Ja, absoluut.
Dus wat ik nu nog in gesprek ben met de universiteit en met externe partijen om, totdat we op dat punt zijn, want de universiteiten zijn nog niet zo ver hier in Nederland, dat we nog met externe financiering wel een leerstoel overeind kunnen houden.
Ja.
Want dat is nog nodig. En dat is ook een, ja, we hebben het er eerder over gehad, naar aanleiding van jullie vraag, hoe komt het dat Nederland toch wat laat is of langzaam is in de erkenning van, dit is ook een
ook
voorbeeld.
Ook daar weer voor. En wordt er in Nederland wel beleid gevoerd, of wat wordt er gedaan om het aantal, nou, vrouwenmoorden waar we het dan nu op, naar beneden te krijgen? Zeg maar, blijkbaar geen onderzoek of weinig, maar.
Ja, kijk, onderzoek kan dat natuurlijk ook niet echt teweeg bewerkstelligen. Maar wat er wel, maar dat is nog incidenteel, dat wil zeggen bij verschillende korpsen, dat men dus zegt, oké, we kunnen mogelijk de beveiliging van vrouwen verhogen door bijvoorbeeld een alarmknop te verschaffen, zodat zij met een druk op de knop meteen met een meldkamer van de politie.
Voor vrouwen die dan eerder naar de politie gaan en
precies,
zeggen, hey, ik heb
die
te maken
in dat
met
traject zitten en hebben gezegd, ik word bedreigd.
Want er worden ook veel vrouwen nog weggestuurd.
Dat komt nog voor.
Ja.
Die zeggen,
omdat
hey,
men
ik
de
heb een
ernst
stalker,
onvoldoende
of, ja,
onder.
En dan is het, ga maar weer naar huis, want hier kunnen we niks aan doen.
Klopt. Dus ja, dat is ook een van de dingen die in dat rapport over de naleving van de Istanbul-conventie genoemd werd. Dat wat ik memoreerde, dat beleid is nog heel verschillend. Dus per saldo betekent dit dat een vrouw, bij wijze van spreken, in het korps Rotterdam, waar Rotterdam-Rijnmond, waar na de moord op Humaira men echt intern is gaan kijken, hoe kunnen wij de risicosignalen eerder zeg maar systematisch in kaart brengen. Dat daar is dus een beweging gaande, maar ik weet niet of dat,
dat
met
ook
korpsen in, ik noem maar wat, Zuid-Limburg of Friesland of Drenthe of weet ik waar, ik wil niemand on the spot zetten. Dat betekent per saldo dat de rechtsbescherming van vrouwen in Nederland in dit soort casussen niet gelijk is.
Oh.
En daarmee is er dus een schending van fundamentele mensenrechten in het geding, namelijk het recht op leven in dit geval, als je leven bedreigd wordt. En daar is dus ook de reden, als het even om de juridische achtergrond gaat, dat is de reden waarom die commissie ook heeft gezegd, Nederland, let op uw zaak, het is niet op orde bij jullie.
Ja, nee, het moet landelijk
en dan zegt
geregeld
de regering, ja luister, die korpsen, die hebben allemaal hun eigen beleid.
Maar dat is een non-argument natuurlijk. Yeah, dat is, maar ik dacht dat we te maken hadden met, zeg maar, oh, Nederland in vergelijking met andere landen dit, maar het is ook nog eens per regio in Nederland dat je dus
kan
echt
verschillen.
Dat het kan verschillen. En is er een aanpak in andere landen waarvan bijvoorbeeld bewezen is dat het werkt? Of
ja, bewezen wat werkt. Kijk, daar moet je mee oppassen, want dit, als het over femicide gaat, dat is, je kunt in een eerder stadium de risicosignalen beter duiden, zodat je daarmee hopelijk kunt voorkomen, maar niet alles kun je voorkomen.
Nee.
Een lone wolf, zoals dan vaak ook wordt gezegd, iemand die toeslaat op een heel onverwacht moment, dat kun je niet helemaal uitschrijven. Dus je moet oppassen, vind ik zelf, dat je de discussie ook zuiver blijft voeren en niet zegt op het moment dat iemand gedood is, dat de politie zijn werk niet goed heeft gedaan. Snap je, zo simpel is het ook niet. Maar dat gezegd hebbende, in Engeland bijvoorbeeld, maar ook in Amerika zijn er onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat als je die risicosignalen eerder bij de politie systematisch laat inventariseren, dat er eerder preventiemaatregelen en beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen. Dat een vrouw bijvoorbeeld echt gezegd wordt, je moet onderdak zoeken, want ook al denk jij, ik kan nog naar huis, maar nee.
Ja.
We weten. Hè? Dus wat dat betreft, ja. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om dat hard te maken. Als je mij vraagt naar onderzoeksgegevens, want dan zou je dus ook langer durend trendonderzoek moeten doen om te kunnen vergelijken wat gebeurde er toen het beleid nog niet was en wat gebeurt er nu het er wel is. Ja. En daar is het nog allemaal weer net te vroeg voor. Maar er zijn absoluut ook lijsten met risicosignalen. Die worden nu voor een deel in Nederland gebruikt, maar voor een deel ook niet. Waarmee je dus eerder kunt zeggen, u moet gewoon nu, u heeft recht op bescherming. Of u heeft recht, ik bedoel, wij kunnen u iets aanbieden. Let daarop of duik onder. Ja. Want in sommige gevallen is dat nodig. Ja. En of dat ze zelf actiever naar degene die bedreigd gaan. En een casus die daar bijvoorbeeld een heel triest voorbeeld van is, waar dat gewoon onvoldoende gebeurde, is een jaar of 5, 7 geleden, schat ik, Linda van der Giessen, een verpleegster in Waalwijk, was al naar de politie gegaan, had gezegd dat haar vriend met wie ze het had uitgemaakt niet samen gewoond had. Maar ze had de relatie verbroken. Dat hij dreigde haar te doden. Hij dreigde met een pistool. Nou, de man is op het politiebureau geroepen. En wordt streng toegesproken. Wordt ook gezegd van, heeft u een vuurwapen? Nee, zegt die man, ik heb geen vuurwapen. En wordt weer naar huis gestuurd. En de volgende dag schiet hij Linda van der Giessen dood. Hier had de politie naar de man zijn huis kunnen gaan en huiszoeking kunnen doen.
Ja.
Dus dat ze dat hebben nagelaten is een enorme fout geweest.
Ja.
En dan zie je dus, dat is een beslissing die genomen wordt, omdat iemand het voordeel van de twijfel krijgt. Dan wordt gezegd, ja, hij is overstuur, ja, de relatie is verbroken.
Is dat moeilijk.
Is moeilijk voor hem.
Empathie. Veel empathie met een man dan in zo'n situatie. Ik wil toch ook kort nog met je hebben over social media, artificial intelligence, een type als Andrew Tate, dat soort toxische mannelijkheid, ideeën over de vrouw is onderdanig. Hoe kijk je daarnaar?
Als een pijnlijk voorbeeld van die onderstroom waar ik op bedoelde, over die onderstroom waarin seksisme, het minderwaardig positioneren van vrouwen, dat vrouwen toch in essentie een andere categorie zijn waar je als man bepaalde voorrechten in hebt. Ja, dat is een manifestatie daarvan. Ik schrik er ook van.
Mm-hmm.
Ik was enorm geschrokken toen ik dat verhaal van Andrew Tate hoorde. Het kwam bij mij pas op het netvlies toen de man in Boekarest gearresteerd werd.
Ja.
En het in de media kwam.
Toen was hij
natuurlijk
al heerlijk lang gaande.
Ja.
Precies. Dus ik heb in mijn omgeving eens rondgevraagd. Van jongens, wie kent Andrew Tate? Nou, de meeste van, laten we zeggen, 30 plus... 40 plus hadden nog nooit van de man gehoord. Maar het interessante was dat mijn neef van 18,
die
zei, oh, Andrew Tate. Dus ik heb een keer met hem koffie gedronken en gezegd, vertel, hoe zit dat dan? Nou, zegt hij, TikTok. En wat, nou, we kennen het verhaal natuurlijk, maar wat mij duidelijk werd uit zijn verhaal, dat de algoritmes van TikTok dusdanig werken dat hij Andrew Tate al op zijn scherm kreeg. Totaal ongevraagd.
Ja, dat klopt.
Dus hij kende hem al heel lang. En dus we hadden een heel boeiend gesprek over wat hij er dan van vond. Ja, gelukkig was mijn neef dan, valt dan in de categorie die zegt, ja, die man is gewoon een loser, die snapt het helemaal niet helemaal. Maar hij heeft, deze neef zit op 6 gym, dus wordt omgeven ook door jongens en meisjes die ook in elk geval toch verstandig genoeg zijn om te weten wat er in de wereld speelt. Hij had een aantal vrienden, zoals hij ook zegt, die Andrew Tate helemaal niet zo vreemd vonden.
Ja.
Wat mij duidelijk werd, en daar ben ik ook echt van geschrokken, is dat hij ook vertelde dat heel veel jongens van zijn leeftijd zich onzeker voelen.
Ja.
En zeker als ze geen vriendinnetje kunnen krijgen.
Ja.
En hij zei dat hij dus inderdaad jongens kende, gewoon in zijn klas, die ook zeiden van ja, dat moet je allemaal niet zo serieus nemen, die Andrew Tate. Maar die meiden, die zeiken je gewoon toch af en toe af. He, ik citeer.
Ja.
Dus dat je ziet dat er ook begrip is, ook al distancieert in dit geval, hij distancieert zich ervan, maar kan zich ook voorstellen.
Ja, dat het zo
werkt. Dat vind ik ook wel heel lief van mijn neef in dit geval, want het is een heel empathisch vent. Maar dat daar ook bij die empathie met die vrienden die geen het lullig vinden dat ze op de dansvloer worden afge... ongecensureerd door meiden, omdat ze niet hip, cool of wat dan ook zijn, dat die jongens daar boos over worden en denken van ja, godver, enzovoort.
Ja.
En dus gevoelig worden voor dat soort geluiden. Ja, dan denk ik,
dat is ook wel weer een soort van die controle en dat afhankelijk zijn van vrouwen. En als die jou dan dus niet zien staan, dat helemaal persoonlijk opnemen.
En dat je boos wordt.
Ja.
In plaats van verdrietig. Want het is natuurlijk lullig als je afgewezen wordt.
Is ook niet
dat,
leuk.
Nee. Dat is, natuurlijk is dat niet leuk. Maar goed, het is ook het leven zelf. Precies. Dat we daarmee moeten leren dealen. En nogmaals, dat maakt het allemaal niet leuker. Helemaal niet zelfs. Maar dat je dus gevoelig bent voor geluiden die meiden neerzetten als... Die kun je pakken en die moet je hun les leren. En als jij niet de les kunt leren, dan moet je zorgen dat je hun vriendin neukt, want dan worden ze jaloers.
Ja.
Dat soort teksten allemaal.
Ja.
Ja, zegt mijn neef, dat moet je allemaal niet zo serieus nemen.
Nou,
maar dat moeten we heel serieus nemen, heb ik het
gevoel. Vind het zorgelijk, want het is een geluid waarvan ik denk, ook al neem je het niet serieus, je hoort het.
Ja.
Wat doet dat met je?
Ja. Maar ook als jij het hebt over zo'n serieus Big Little Lies, waarvan jij zegt, dat is juist heel goed als dat in de wereld is, want dan zien mensen een voorbeeld. Dit is precies het tegenovergestelde daarvan. Dit is net zo... heeft net zoveel invloed natuurlijk. En je ziet iets op je scherm en daar ga je heel erg aan relateren. En dat gaat ook gewoon heel veel invloed hebben.
Ja. Dus ja, als je... Ik vind het zorgelijk. De rol van social media is ook niet terug te draaien, maar we zullen... Ik vind dat een van de uitdagingen van deze tijd.
Absoluut, ja.
Hoe je daarin, laten we zeggen, een soort etiketten is een heel ouderwets woord, maar hoe dat we heel snel, vind ik, het is super urgent, dat we de naïviteit, dat de markt dit allemaal zelf kan oplossen, dat we dat achter ons laten. We zullen ons hierover moeten buigen. Hoe kun je Pandora's box, want dat is het, de deksel dicht houden? Want het is verschrikkelijk wat hier uitgebraakt wordt. En de invloed daarvan, ja, dat zal ook moeten blijken. Want nogmaals, het is allemaal relatief nieuw. En je kunt zeggen, ach ja, je moet het ook allemaal niet serieus nemen. Maar ik denk, de sociale psychologie heeft ons toch echt laten zien dat als je een boodschap maar vaak genoeg herhaalt, dat die ergens blijft hangen.
Ja.
Die heeft invloed.
Ja.
Al is het de meest rabiate onzin. Ja, en hoe dat moet, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet.
Nee, daar heeft denk ik niemand nu een antwoord op.
Nee.
Wij moeten gaan afronden. Kijk, een oplossing voor femicide bestaat er uiteraard. Dat is niet zo, dat kan ik niet nu aan jou vragen. Ik zeg, nou, dat is heel simpel. Dit, dan is het klaar. Maar heb je bijvoorbeeld 3 punten waarvan je denkt, nou, dat zou al een stap zijn als dat... Nou, bijvoorbeeld dus dat we op landelijk niveau bij de politie, dat daar duidelijk is hoe om te gaan met vrouwen die komen met een klacht.
Ja. Ja, dan zit je aan de andere kant van het eind van het verhaal, zal ik maar zeggen, bijna letterlijk. Ik zou zelf ook, dit is 1 punt, aan het begin willen beginnen.
Ja.
Doe iets belangrijks en wezenlijks in het onderwijs. Gewoon, en dat is een, ik realiseer me, het onderwijs wordt voor bijna alle maatschappelijke problemen.
Ja, ik hoor de leraren al in onze mailbox. Wij moeten altijd alles oplossen. Ja.
Maar het gaat ook niet over leraren die iets moeten oplossen, maar het gaat over lesmateriaal.
Ja.
Dat we in ons lesmateriaal meer aandacht besteden aan dat een derde van de kinderen in onze klasse thuis met geweld te maken hebben.
Ja.
En die zitten zich allemaal te schamen op dit moment, omdat ze weten dat het niet fijn is. Ze voelen zichzelf machteloos, hulpeloos en hebben er pijn van. En denken vaak dat ze de uitzondering zijn. Ja. Als er in het lesmateriaal duidelijker zou worden aangestipt, jongens, we hebben als thuis, de meeste kinderen groeien dan toch op met vader, moeder en misschien nog broer en zusje, zusjes, dat daar ook een aantal dingen gebeuren die helemaal niet fijn zijn. Mm-hmm. Of dat je het bij de buren ziet. Je kunt het ook, het proxy-effect is ook vaak heel effectief om kinderen het besef te geven van, er gebeurt iets, misschien ook bij mij thuis, zonder het gevoel van schaamte te krijgen. Oh god, het is wat mijn vader of moeder doet. Mm-hmm. Maar dat je het als het ware lokaliseert bij de buren of de straat verder. Nou, hoe dan ook het lesmateriaal, zodat de leraren en leraressen ook het instrument in de handen krijgen om iets te doen. Daarnaast, als je dat lesmateriaal doet, zul je dus ook in de opleiding voor leraren en leraressen, in het onderwijs, de PABO's, daar zul je inderdaad moeten beginnen met, jongens, hoe zit het ook met onszelf? En dat is het lastige. Ik realiseer me dat we zullen hier nog heel lang voor nodig hebben.
Ja.
Het
lastige is namelijk, ik hoorde je zeggen, 5 generaties nog wel voordat we richting
ik zou zeggen, gelijkwaardigheid. Zoals de Engelsen zeggen, it takes 3 generations to breed a gentleman. Ik denk minstens 3. Maar ja, en waarom? Omdat het dichtbij komt.
Ja.
Ik zeg vaker ook als ik lezingen geef, als we het hebben over 1 van de 5, dan gaat het dus over, als we de rij rondkijken, wie op deze rij?
Ja, we waren net hier met z'n 5 met nog 2 andere mensen van Dag en Nacht Media. Ja.
Ik denk dat dus heel vaak, als ik in groepen zit, dat ik denk, oh ja, 1 of 2 of 3 mensen hiervan hebben misschien wel te maken met. En dat best wel heftig als je het zo concreet maakt.
Ja, ja. Zeker. Dankjewel, René.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 147. Het boek Voorbij de Verbijstering ligt in de boekhandel. In elke boekhandel. Ga erheen, lees het, praat erover met mensen. En nogmaals, dankjewel, René.
Show notes van deze aflevering vind je op delmoney.nl/aflevering-147. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Boekenbasis, Daniel van de Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit. Wie zijn wij zonder jullie? Niemand. Dus dank voor al jullie hulp.
Veel dank aan het transcriptteam voor het uittypen van deze aflevering. Paulien, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Amberscript, transcribeersoftware, love you too. Dankjewel.
Nou, we zijn weer vers opgeladen na onze vakantie om post te ontvangen. Dus kom maar door naar info@damnmoney.nl. Leuke berichten, dilemma's, levensvragen, opbouwende kritiek. Het mag allemaal.
Ja. Geef geld ook. Donateur, a.k.a. bonusbal, word je al vanaf 1 euro per maand. En dan krijg je toegang tot onze 2-wekelijkse bonuspodcast. Je doet het er maar mee.
Via petjeaf.com/damnhoney. Of weet je, doe het allemaal niet. Geen altijd. Post, geen geld.
Maakt mij niet uit. Zelf weten.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.